En wij nemen de draad weer op in 1 Korinthe 13, waar we vorige keer gebleven zijn. En de laatste regel van het lied dat we zongen brengt ons daar ook. Als geloof overgaat in aanschouwen, zongen wij. Maar de vraag is, is er daarna nog geloof? Dat denken we nooit meteen aan, maar toch gaat 1 Korinthe 13 daarover. Met name wordt het geformuleerd in het laatste vers, vers 13. En u blijft geloof, hoop en liefde, deze drie. Doch de meeste van deze is de liefde. En dat nu slaat natuurlijk op een bepaald tijdstip. En dat mogen wij niet zelf kiezen. Het werd ons aangereikt namelijk in deze drie hoofdstukken eigenlijk, maar zeker in het voorgaande deel van 1 Korinthe 13, waar de apostel in het algemeen zegt dat de gaven van de geest, dat de gaven zouden verdwijnen. Sommigen in elk geval, maar gaven zouden sowieso verdwijnen. Omdat het de bedoeling is dat die gaven bijdragen aan het echte doel. Het doel is niet de gaven, het doel is dat de gaven bijdragen tot het doel. Het doel is namelijk de vrucht van de geest. Het gaat niet om de gaven van de geest, het gaat om de vrucht van de geest. Iemand, wiens naam ik niet zal noemen, heeft mij er al 30, misschien wel 40 jaar geleden op gewezen. Een van de problemen in het menselijk bedrijf is dat men het doel uit het oog verliest en het middel tot doel verklaart. Dat was Johan Bos die me dat zei. Toen was ik een jaar of 18, 19. En hij aanzienlijk ouder, mag ik wel zeggen. Maar toen was hij aanzienlijk ouder. Maar er zijn van die dingen die hoor je voor het eerst en die vergeet je dan nooit meer. Maar zo is het dikwijls. Men verwisselt het doel voor het middel en verklaart het middel tot doel. En men verliest het doel uit het oog. Het doel is niet de gaven van de geest, het doel is de vrucht van de geest. Namelijk het voortbrengen van leven. Daarvoor moet die geest, moet dat leven gevoed worden. Inderdaad, en daartoe dienen de gaven in de praktijk. En dat is wat hier ook uiteengezet wordt. Namelijk dat het niet gaat om al die gaven, maar dat het gaat om de liefde, zoals het in de eerste versen van dit hoofdstuk luidt. En daar heeft dit hoofdstuk zijn reputatie ook aan te danken vervolgens. Al moet ik zeggen dat natuurlijk toch in het verband met de andere hoofdstukken de nadruk niet ligt op de liefde, maar de nadruk ligt wel degelijk op dat gaven zouden verdwijnen. Zij zijn er, dat is prima, maar ze zouden gebruikt worden voor het doel dat de Heer zelf zich daarmee gesteld heeft. En in verband daarmee zouden althans sommige van die gaven reeds in de loop van de geschiedenis, om zo te zeggen, verdwijnen. En daartoe, om dat uiteen te zetten, neemt de apostel dus een kinderlijk voorbeeld in de wetenschap dat hij tot kinderen spreekt. In geestelijke zin althans, want dat is toch wat hij zei in 1 Korinthe 3 en het is eigenlijk het grote decor waartegen deze beide Korinthebrieven geschreven zijn. Namelijk de onvolwassenheid, de vleeselijke gezindheid namelijk, van de gelovigen in Korinthe. Ik kom tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeselijken, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed, jonge kinderen, baby's, zeggen de Engelsen ook als ze dit vers lezen. En inderdaad, daar gaat het over. Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs, want gij vermocht toen nog niet, ja, gij vermocht ook nu nog niet. Leg aan kinderen nou maar eens uit hoe het zit met de volwassenen, met het leven van een volwassen mens. Hij zal daarvan slechts een duister en vertekend beeld kunnen krijgen. En dat zegt Paulus dus ook letterlijk, want hij zegt, wij zien nu door een spiegel in een duistere reden, was vers 12 van 1 Korinthe 13. Maar dan, namelijk als ik een man geworden ben, of als wij allen mannen geworden zijn, ontleend aan vers 11, dan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht, dan zullen we de realiteit onder ogen zien. En dat is waarvan een kind zich geen voorstelling kan maken. Niet omdat hij te weinig geleerd heeft, maar omdat hij domweg nog een kind is. Daar heb ik het vorige keer over gehad, tamelijk uitgebreid. Dus daar kom ik nou maar niet op terug. Maar er zijn dingen die kinderen niet kunnen begrijpen. Eenvoudig omdat zij zelf nog eerst volwassen moeten worden. Dat is een biologische zaak, zeggen we dan, bij de natuurlijke mens. Dat is het ook. Maar voor men die drempel over is, blijft er heel wat verborgen voor het kind, toch? Die zal niet begrijpen wat oudere mensen beweegt. En dat is ook niet de bedoeling. Dat komt later nog. En dat is wat hier uiteengezet wordt. Ook in geestelijk opzicht is het zo, het onderscheid tussen kinderen en volwassenen wordt trouwens in de Bijbel meerdere malen gemaakt met betrekking tot wedergeboren mensen. Kinderen, ouderen, jongelingen, vaders, heet het bij Johannes, in de eerste Johannesbrief bijvoorbeeld. Maar wij zouden volwassen worden, was de bedoeling, om hem te kennen aangezicht tot aangezicht. Ik denk dat ik daar ook stil bij gestaan heb vorige keer, ik weet niet zeker meer. Maar wij zouden 1 Korinther 13 vers 12 kennen van aangezicht tot aangezicht. En dat is ook zo'n uitdrukking die men, ik weet niet waarom, vermoedelijk gemakshalve, wegredeneert naar de toekomst. Dan zullen we de Heer van aangezicht tot aangezicht ontmoeten. Face to face heet dat in het Engelse lied. Toch is daar een misverstand over, want dezezelfde eerste Korinthebrief heeft zojuist, voordat het onderwerp van die gaven kwam, in hoofdstuk 12, heeft zojuist in hoofdstuk 11 uiteengezet dat wij de Heer kennen, zouden kennen, kunnen kennen, nu reeds, en het is de bedoeling dat het gebeurt, dat we hem zouden kennen aangezicht tot aangezicht. In de Bijbelse betekenis van de term. En de Bijbelse betekenis van de term is dat daar niks tussenin zit. In dit geval dat er niks zou zijn tussen de Heer en ons. En u en mij. Individueel, uiteraard. Ik was niet van plan daar uitgebreid op in te gaan, maar dat is de strekking van 1 Korinthe 11. Vooral de eerste helft van het hoofdstuk. De tweede helft ga ik sowieso niet op in. Maar de eerste helft van het hoofdstuk. Ik weet niet of dat wel eens tot u doorgedrongen is waar het eigenlijk over gaat. Boven het hoofdstuk heeft men voortvarend gezet de vrouwen in de gemeente. Boven het hele hoofdstuk. Nee, niet boven het hele hoofdstuk. Boven de eerste 16 versen is dat. Ik moet u zeggen dat in werkelijkheid, u leest uzelf dat stuk, het is niet bedweterigheid van mij, maar dat in werkelijkheid het niet gaat over de vrouwen in de gemeente. Waar het over gaat, is dat een ieder man die bidt of profeteert, hebbende iets op het hoofd, die onteert zijn eigen hoofd, vers 4. Het idee is namelijk dat wij mannen, maar dat wil ik niet zeggen, ik wil gewoon zeggen wij mensen, wij leven niet onder een bedekking. Wij kennen de Heer aangezicht tot aangezicht, zonder die bedekking. Dit in tegenstelling tot degenen die onder de wet leven, leefden wil ik wel zeggen hoor, om u te sparen eventueel, ik zit daar niet mee, maar u weet toch hoe dat is onder het Jodendom. Zodra er iets religieus aan de hand is, dan moeten de mannen een hoofddeksel op. Nou ja, dat is in de loop der tijd steeds kleiner geworden. Behalve bij de orthodoxen. En daar is het heel groot, hè? Grote hoed. En als Sabbat is, dan nog zo'n hele brede bondmuts. Die droegen wij alleen op Koninginnedag en bij Taptoe Delft. In militaire dienst, ja. Maar goed, dat doet er nou ook verder niet toe. Maar dat denk ik dan altijd aan. Een kolbak of zo. Hè. Of hoe die dingen maar heten. Kepi. Afhankelijk bij het wapen waaronder je dient. En dat is waar het om gaat. Want het hoofddeksel van de militair is de uitdrukking van het gezag waaronder hij staat. Dus iedereen die de overheid dient, draagt een pet. Of een hoed. Weet je veel. Dat hebben we langzamerhand natuurlijk afgeschaft. Dat weet ik wel. Maar dat is het idee van het hoofddeksel. Het gezag, het is een uitdrukking van het gezag waaronder men staat. Vandaar dat als het meisje, het kind, dat nog geen volwassen mens is, hebben we het vorige keer over gehad, dus ik grijp er nu gewoon kortheidshalve terug, zonder het uit te leggen. Het kind is nog onschuldig, weet u wel, is nog niet verpopt. Dus dat maakt verder niet uit. Maar zodra dat wel gebeurt, de verpopping plaatsvindt en het meisje volwassen wordt, wordt ze geacht onder iemands gezag te staan. En dus krijgt ze meteen een hoofddeksel op. Die leeftijd is wat vervroegd, omdat de kleine meisjes graag vroeg groot willen worden. Dus, en aangezien een hoofddeksel de uitbeelding is van dat ze al groot is, draagt het kleine meisje tegenwoordig ook al een hoofddeksel. We hebben het niet over de christelijke traditie, denk ik. Tenminste, daar had ik het niet over. Ik had het over andere culturen die wij elke dag kunnen bezien rondom ons. Maar het is wel illustratief natuurlijk. Waar komt die bedekking vandaan? Wat is de uitbeelding van het gezag waaronder zij staat? En hoe sterker dat gezag, hoe nadrukkelijker en uitgebreider de bedekking. En als ze helemaal niks te vertellen heeft over zichzelf, dan gaat ze helemaal bedekt. Toch, moet ze door een klein gaasje kijken. Net een beetje. Zoiets is dat. Het hoofddeksel is de uitbeelding van het gezag waaronder men staat. De mens die onder de wet leeft draagt een hoofddeksel. Als u vraagt waar komt dat dan vandaan, dan zeg ik nou, dat is, er wordt ook in de brief aan de Korintiërs geïllustreerd, maar dan zijn we inmiddels al heel eind verder, namelijk in 2 Korinthe 3. Waar feitelijk gezegd wordt dat heel de wet, die immers gezag heeft over een mens, een bedekking is waardoor de gemeenschap met God in de praktijk verbroken is. Iemand die onder de wet leeft kan God niet kennen aangezicht tot aangezicht. Hij staat onder het gezag. En als hij in de richting van God kijkt, kijkt hij naar een wet waar hij onder staat en waar hij onder gevangen gehouden wordt. Ik leen de uitdrukking even uit de Galatenbrief voor de gelegenheid, dat u niet denkt dat dat mijn interpretatie is of zo. Dat staat er gewoon, hè. Onder de wet is men een gevangene. Is men in bewaring gesteld, enzovoorts. Nou goed. Maar wat de apostel schrijft aan de Korintiërs is dat wij die leven onder het nieuwe verbond en die bekwaam gemaakt zijn, dus ook 2 Korinthe 3, die bekwaam gemaakt zijn zelfs om dienaren van het nieuwe verbond te zijn, wij kennen die bedekking niet. Wij zouden de Heer kennen aangezicht tot aangezicht, zonder dat daar iets of iemand tussen zou staan. Waarna men in de wereld roept, jammer, dat gaat zomaar niet. Gezag moet er wezen en tucht moet er wezen, waarbij men er blijkbaar van uitgaat dat de Heer niet bij machten is zelf gezag uit te oefenen of zijn kinderen te tuchtigen. Nee, ik zeg het nu kort. Maar ja, hoe moet je dat dan zeggen? Dit is toch duidelijk, er is niks moeilijks aan. Het hoofddeksel moet af. De symboliek. Ik heb het vroeger nooit begrepen. Joden dragen hoofddeksels. En als christenen langs de kerk liepen, op de markt in Bodegraven, zal ik maar zeggen, in mijn jeugd droeg men buiten nog veel hoeden, de mannen althans, liepen langs de kerk, dan ging toch even de hoed af. Heel licht, maar die ging even af, enzovoorts. Waarom zetten wij de hoed af? En waarom moet je, als je naar de klaagmuur gaat, of gewoon in het algemene synagoge in, waarom moet je als man dan een hoofddeksel op? Dat is heel eenvoudig verklaard. In de synagoge is men onder de wet en draagt men dus een hoofddeksel. En wij die behoren tot de ene algemene christelijke kerk dragen geen hoofddeksel. Demonstratief niet. Gewoon in het dagelijks leven is dat geen punt, maar als het gaat over bijbels of geestelijke dingen, als het gaat om wat hier dan heet gemakshalve bidden of profeteren, hoewel het samenvattende termen zijn hier, dan zou dat hoofddeksel af moeten. Nou, dan komt hij verder, maar goed, het is mijn onderwerp eigenlijk niet, dus ik ga er maar snel overheen. Maar dat zou dan zijn tot schrik van de dames, omdat volgens de oude culturen, zeker in de dagen van de Bijbel, maar ook in onze dagen, onder bepaalde culturen, het volstrekt aanstootgevend is als de vrouw geen hoofddeksel draagt. Bovendien wordt ze daarmee geïdentificeerd als een hoer. Zo zit dat gewoon. Dus die vrouw die schrikt en zegt, moet ik dan ook mijn hoofddeksel af? In een toch tamelijk openbare bijeenkomst. En het antwoord van Paulus is nee. Houd maar gewoon op. Maak je geen zorgen. Per slot staat de vrouw onder de macht, stond dat woord er. Ik probeer het goede woord te zeggen. Onder de macht van haar man. Dat geeft verder niks. Het is niet de wet in elk geval. Bovendien, het hoofdstuk begint ook met een introductie van hoe de hiërarchie in elkaar steekt. Namelijk, God is het hoofd van Christus, Christus is het hoofd van iedere man en de man is het hoofd van de vrouw. En aangezien de man geacht wordt rechtstreeks onder Christus te staan, doet hij zijn hoofddeksel af. Toch? En in een situatie waarbij de vrouw rechtstreeks staat in relatie tot haar man, Onnie Zwakkie Malipanse doet ze ook de bedekking af. Het was niet de vergissing dat ik niet zei hoofddeksel. Meer leg ik er liever niet aan uit. Maar naar buiten toe, in het openbaar, zegt Paulus, nee, ze kan het hoofddeksel oplaten. Wij hebben het omgedraaid, en daarom komt men nooit meer uit die discussie, wij hebben het omgedraaid en we hebben gezegd, het gaat niet over de man, maar het gaat over de vrouwen in de gemeente, en die moeten een hoofddeksel opzetten, zodat je bij ons de omgekeerde wereld ziet. De vrouw gaat overal met ongedekt hoofd, behalve als ze de kerk ingaat, dan heeft ze een hoedje bij zich, zet ze dan op. Maar dat is de omgekeerde wereld. Het verhaal is, ze wordt geacht een hoofddeksel te dragen en het ook in een gemeentelijke bijeenkomst, of hoe je zoiets maar moet noemen, dat is tamelijk openbaar, dat houdt ze gewoon het hoofddeksel op. Dat zit. Maar de essentie van het hoofdstuk is, de bedekking is weggenomen. De wet is weg. De bedekking over onze ogen, over onze oren, over ons hart, over Mozes, over de schriften. Die bedekking is weggenomen. En later in 2 Korinthe 3 en 4 en 5 eigenlijk ook nog, gaat de apostel daar uitgebreid op in, nog eens een keer. En roept dan ook min of meer luidkeels met sterke termen, wij hebben verworpen deze schandelijke bedekselen, deze bedekselen der schande. Nee, dat is de eerste vers ongeveer, de tweede vers denk ik van 2 Korinthe 4. Maar men leest vooral hoofdstuk 3, wat eraan vooraf gaat. Gaat in één adem door. Mozes legt een bedekking over zijn aangezicht, opdat de kinderen Israëls niet zouden zien. Die heerlijkheid des Heren die via hem afstraalde enzovoorts. Maar dat is de situatie onder de wet. Daarin ziet men niet de heerlijkheid des Heren. Als is inzettingen en geboden, geboden en inzettingen bestaande, zegt Paulus, als het daaruit bestaat, is het ons tegen. Staat in Colossense. Dan is het een bedekking. Dan raakt men afgesloten voor het woord Gods, voor het evangelie, voor de genade waaruit men zou leven enzovoorts. En bovendien afgesloten voor het profetisch woord in het algemeen. Dat interesseert dan gewoonlijk ook niemand meer. Daar weet men ook meestal niks meer van, want het gaat maar om één ding als men zich maar houdt aan de regels. Dat is het verhaal. Maar, zegt Paulus, dat is niet zo. Hij zegt, ik weet, jullie Corinthiërs hebben daar bezwaar tegen. Maar het is niet zo. Die bedekking is weggenomen. En hoewel er zijn, anderen zijn die in de prediking een bedekking over het woord leggen, zegt hij, wij hebben deze schandelijke bedekselen verworpen. Want als men tot de Heer komt, als men tot de Heer bekeerd is, neemt de Heer die bedekking weg. Lees het maar na. 2 Korinthe 3, lijkt me duidelijk genoeg. Met andere woorden, wij kennen nu, was de bedoeling, van aangezicht tot aangezicht. Tenzij wij kinderen willen blijven en daarmee onvolwassen en daarmee vleeselijk. Want dat is wat de apostel zegt, jullie zijn kinderen, want jullie zijn vleeselijk. En jullie houden je bezig met ik ben van die en ik ben van die. Met verdeeldheid dus. En met aardse onderscheidingen. Want dan staat het toch in 1 Korinthe 3, ik kon tot u niet spreken als tot geestelijke, maar als tot vleeselijke, vers 3, want gij zijt nog vleeselijk, want terwijl onder u nijd is en twist en tweedracht, zijt gij niet vleeselijk en wandelt gij niet naar de mens. Het is menselijk, maar het is een veel te lage norm. Want als de een zegt, ik ben van Paulus en de ander, ik ben van Apollos, zijt gij niet vleeselijk. Ik heb altijd de neiging om de namen van kerkgenootschappen te noemen, maar dan vergeet ik er altijd een paar, dus dat is niet zo eerlijk dan. Maar ik meen dat wel. Ik hoor daarbij en ik hoor daarbij. Wij horen nergens bij. Wij zijn het eigendom van de Heer Jezus Christus. En ik heb ooit eens gelezen in de een of andere geloofsbelijdenis, ik geloof in de ene algemene christelijke kerk. Nou, daar geloof ik in. Dat is bijbels. En dat betekent dat wij tot de Heer uitgegaan zijn buiten de legerplaats. Dat we zoeken de dingen die boven zijn waar Christus is en niet de dingen die op de aarde zijn. En betekent dus dat we met al deze uitwendige dingen niets van doen hebben. Dan zijn wij niet meer vleeselijk en dus niet meer kinderen. Let op dat de apostel die woorden aan elkaar koppelt, hè? Kinderen en vleeselijk. Maar wanneer wij de vaste spijsdeelachtig geworden zijn, zo heet dat, dan beseffen wij wie wij zijn. Namelijk geplaatst in een directe relatie met de Heer zelf die ons hoofd is. Vandaar dat In het klassieke evangelische milieu waar ik dan uit afkomstig ben, daar vroegen wij elkaar of je de Heer Jezus al kende als je persoonlijke, dat woord mocht je nooit vergeten. Niemand die het ooit uitlegde, was ook niet nodig, denk ik. Maar het is me altijd bijgebleven als je persoonlijke verlosser en zaligmaker. Individueel. De vraag is niet of je bij een kerk hoort. De vraag is of je de Heer kent. Niet met iets ertussen. Niet via een instantie. Dat is onze maatschappij. Maar die zou je niet verwarren met Bijbels gebruik. Of met gemeentelijke situaties. Onze maatschappij gaat alles via instanties, heb ik u ook vorige keer gezegd. Daar is langzamerhand niemand meer verantwoordelijk. En als iemand een fout maakt, dan wordt er een instantie geraadpleegd en die wordt verantwoordelijk gesteld. Of er wordt een instantie opgericht die de fouten voortaan moet voorkomen, want individuele verantwoordelijkheid bestaat niet meer. Toch? Men schuift het allemaal af. Alles moet volgens de regels en volgens de juiste loketten, volgens de procedure en alles geschieden. Mijn Bijbel zegt dat wij als kinderen Gods een directe relatie hebben met onze Heer die in ons woont. Er zit niks tussen. En dat is niet een situatie pas in de toekomst. Dat is een situatie waaruit wij gewoon als kinderen Gods dagelijks zouden leven. Dat we als we pas tot geloof zijn gekomen dat niet beseffen en de strekking daarvan niet kunnen overzien. Dat is waar, maar daarom zouden we niet alleen zeer begeerig zijn naar de redelijke onvervalste melk, maar vooral ook naar de vaste spijs. Toch? Nou goed, dat is waar de apostel het over heeft. En wat betekent bovendien anders een uitdrukking als, ik heb al deze Filippenzen, ik heb al deze dingen om Christus wil schade geacht. Welke dingen? Ja, het is bijna gênant om het te lezen. Maar de dingen die je opnoemde, want hij noemt een hele reeks dingen op. Hij zegt, als er iemand naar het vlees heeft te roemen, wel ik nog meer, want ik ben zus en ik ben zo en dit en dat. En maar ik heb het alles om Christus wil schade en drek geacht. Wat heeft die schade en drek geacht? Alles wat met zijn religie te maken had. Lees het maar na. Er is geen uitzondering op, alles wat hij noemt, maakt het deel uit van zijn Joodse religie. Ik heb het om Christus wil schade geacht, opdat ik hem kenne, opdat Christus mijn winst zou zijn, zegt hij. En opdat ik hem kenne en dus de kracht van zijn opstanding. Die kracht waarvan Efeze 1 zegt dat de opstandingskracht van Christus in ons werkt. Die kracht, opdat ik hem kenne. Niet met iets ertussen en ook niet in de zin van opdat ik weet wie hij is. Of dat ik enige dogma's daaromtrent heb geleerd. Waar overigens niks mis mee is, maar het gaat erom dat men hem zou kennen. Dat wil zeggen, zou leven in gemeenschap met hem, dat is kennen. Zie? Wij kennen hem nu van aangezicht tot aangezicht. Dan zegt u, dat is geen letterlijk aangezicht, dan zegt u, nee, nou en? Hoezo? Wij kennen hem direct, dat is wat de uitdrukking betekent. En dat wordt hier gezegd in 1 Korinthe 13, vers 12, hè? Als dan zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben, namelijk als dan zullen wij zien of kennen, aangezicht tot aangezicht. Maar dat 2 Korinthe 3 wat ik zojuist aanhaalde, zegt feitelijk precies hetzelfde. Want daar staat in 2 Korinthe 3, daar staat van alles over die bedekking, hè? Vanaf vers 13 is dat. Van 2 Korinthe 3, daar staat van alles over een bedekking, waarvan uiteindelijk staat in vers 16 dat het deksel wordt weggenomen als men tot de Heer bekeerd is, maar het stond er ook al in vers 14. Het wordt door Christus teniet gedaan, enzovoorts. Een bedekking over het woord, bedekking over het hart, enzovoorts. Maar er staat in vers 17, de Heer is de geest, en waar de geest, namelijk de Heer is, daar is vrijheid. Natuurlijk, want we staan onder niemands gezag meer. Het is vrijheid. De waarheid zal u vrijmaken, maar de Joden bliefden hem niet. Leest u het alstublieft na in Johannes hoofdstuk 8. De Heer zei het tot mensen waarvan staat dat ze in hem geloofden. En toen zei hij, dat is prima. Als u bij mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen en zult de waarheid verstaan. Dat is nog wat anders dan waarheid kennen. waaruit kennis het deel aan hebben in de praktijk. Gemeenschap oefenen. Kennis een actief begrip. Hè? Maar dan zult u ook de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. En wat gebeurde er toen? Toen de heer het zei, toen werden ze boos en ontkenden dat ze gevangenen waren. Er kwam een hele discussie uit voort, die niet zo prettig is om te lezen in ieder geval. Maar de heer zegt, de waarheid zal u vrijmaken. Hij zegt, jullie zijn niet vrij. En dat is waar het over gaat, hier ook, hè. De Heer is de geest, en waar de geest namelijk de Heer is, daar is vrijheid. En wij allen, met ongedekte aangezichten, zie, en dus aangezicht tot aangezicht, de heerlijkheid des Heeren weerspiegelende, want zo vertaalt men het woord tegenwoordig, dat is ook correct trouwens natuurlijk, hè. Niet in een spiegel aanschouwende, weerspiegelende, reflecterende naar het voorbeeld van Mozes uit vers 13. Wij aanschouwen de Heer aangezicht tot aangezicht. Wij ontvangen zijn heerlijkheid die op ons afstraalt als het ware en wij weerspiegelen die ook. Dat wil zeggen, wij ontvangen van hem wat in onze levens en wat wij van hem ontvangen hebben, dat leeft zich ook weer uit naar buiten toe. Dat is wat het is. Of ja, anders moet ik wachten tot het weer Pinksteren wordt. Dan gaan we weer spreken over de trooster, geest der waarheid. Want die zal u in heel de waarheid leiden. Maar wat zegt de gemiddelde christen vandaag? Waarheid kun je niet kennen, absolute waarheid bestaat niet. Dat zegt de wereld, maar christenen roepen dat tegenwoordig ook al. En niemand kan onbevooroordeeld de Bijbel lezen. Dan zeg ik altijd, het komt omdat je niet oefent. Nee, zeg ik tegen mezelf ook. Maar ik oefen wel. Wat zouden we doen immers? Hij zal u in heel de waarheid leiden. En dat is wat hij doet. Hij zou immers de bedekking wegnemen. We zouden hem kennen. Zijn gedachten zouden onze gedachten worden. Als wij tenminste naar hem willen luisteren. Maar dat was Jesaja 55 wat staat. Enzovoorts. Zie? Maar goed, als dat gebeurt, als wij volwassen worden en dus vrij worden, is toch een populair begrip, want een beetje kerkgenootschap heet toch vrij, of vrijgemaakt, of toch? Ja, is zo. Vrije evangelische gemeente en dat soort dingen. Ik hou dat nooit bij, want ja, ik heb er geen boodschap aan verder, maar het schijnt toch dat men dat toch wel graag wil. Nou, dat kan. Maar zolang het is ik ben van die en ik ben van die, is men niet vrij uiteraard. Dan gaat men zelfs vrijwillig beperkingen aan. Moet men zich met bepaalde dingen, moet men zich daarmee conformeren, zich aan onderwerpen en al dat soort zaken meer. Is toch eerlijk, zo gebeurt dat toch? Mijn Bijbel zegt, waar de geest is, waar de Heer is, daar is vrijheid. En wij allen, met ongedekte aangezichten, de heerlijkheid des Heeren weerspiegelende, worden naar hetzelfde beeld, dat van Christus namelijk, dat van de Heer. In gedaante veranderd. Toen Mozes die heerlijkheid des Heeren weerspiegelde, leek hij op de Heer. Net als de Heer zelf straalde zijn verschijning licht uit, is het idee. Zie? En daarmee waarheid, wijsheid, heerlijkheid en nog zo wat synoniemen. Maar als wij die heerlijkheid des Heeren niet alleen ontvangen, aangezicht tot aangezicht zonder bedekking, maar bovendien ook weerspiegelen, vindt er een proces in ons plaats dat genoemd wordt, wij worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. In ieder geval tot een grotere heerlijkheid, een heerlijkheid die toeneemt. En dat is wat ons beloofd is immers. Toch? We zien wij toch ook naar uit, naar het moment dat die heerlijkheid gezien zal worden. Dat is onze hoop, toch? Volgens Romeinen 8 en vele andere schriftplaatsen. Kortom, wij zouden de Heer kennen aangezicht tot aangezicht in de gewone Bijbelse betekenis van de term. Nu reeds, namelijk. Dat is de bedoeling en daartoe dienen de geestelijke gaven uiteraard. Daartoe wordt het woord gepredikt. Daartoe heeft God aan de gemeente gegeven, zei Paulus in de Efezebrief, sommigen tot apostels, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars en wat er bij gelegenheid nog maar meer genoemd wordt. Dat is daar de bedoeling van. Niet voor als we straks bij de Heer zijn of zoiets. Dat is trouwens toch een vreemde uitdrukking, want de bedoeling was dat we nu al bij de heer zouden zijn. Hè? We zijn toch nu met hem opgewekt en met hem gezet in de hemel, en onze wandel is nu toch reeds in de hemel, en we zouden zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is en waar dus ons leven is, staat er allemaal bij, Colossense 3, de eerste verse. We zijn niet straks pas bij de heer, straks zijn we hier niet meer. Straks zijn we niet meer gebonden aan dit aardse lichaam. Dat heet de toekomende verlossing. Dat is ons beloofd. In elk geval. Met nog wat meer dan dat overigens. Maar niettemin, dat is voor de toekomst. Maar in het heden zijn we met de Heer. En zouden wij in het heden de heerlijkheid des Heren weerspiegelen. En we zouden hem kennen rechtstreeks. Aangezicht tot aangezicht. Nou goed. Dat is kenmerkend voor volwassen gelovigen die de vaste spijsdeelachtig zijn en die door gewoonheid de zinnen geoefend hebben. Dat zei ik net toch? Je moet gewoon oefenen. Nou, dat is wat er staat. Dat is Hebreeën 5, de laatste verse, over ditzelfde onderwerp. En als dat dan zover is, als wij volwassen zijn, dan staat er in vers 13, nu blijft geloof, hoop en liefde. Deze drie, toch de meeste van deze is de liefde. Maar het is niet de beschrijving van de situatie pas in de toekomst, maar het is de beschrijving van de situatie in het heden. Nou ja, het is de toekomst van het kind als het volwassen wordt. Maar volwassen worden zal men hier. Toen zei iemand, ja, maar wij blijven hier toch altijd kinderen. Wij worden toch pas tot zonen gesteld bij de verlossing van ons lichaam. Romeinen hoofdstuk 8. Dat is een goeie. Ja, maar kijk, wat daar staat in Romeinen 8 is inderdaad dat we tot zonen gesteld zullen worden bij de verlossing van ons lichaam, in ieder geval niet eerder. Maar het neemt niet weg dat voordat wij tot zonen gesteld worden, wij wel degelijk zonen kunnen zijn. Ik weet dat sommigen het niet uit elkaar kunnen houden, maar het is volstrekt bijbels. Dus het oude verhaal van zoonstelling. Aanstelling namelijk in het eerstgeboorterecht. En in de praktijk is het zo dat de zoon aangesteld wordt omdat hij het al is. Hetzelfde beginsel hebben we eerder besproken naar aanleiding van het aanstellen van oudsten. Je kunt alleen oudsten aanstellen als het eerst zijn. Toch? Door aanstelling worden ze het niet. Een moderne misvatting. Je plakt ergens een sticker op en dan is het geregeld. Maar zo werkt het niet. En zo is het met zoonschap ook. De bedoeling is dat wij nu tot zoonschap zouden komen. Dat wil zeggen volwassen zouden worden. Opdat wij als zover is tot zonen zouden gesteld worden. Officieel in het eerstgeboorterecht. Want de aanstelling tot zonen maakt niet van iemand de zoon. Maar stelt hem officieel aan in het erfrecht. Maakt hem tot erfgenaam. Dat is... In het Nederlands kun je dat niet eens goed zeggen. Maakt hem tot degene die de erfenis op dat moment in ontvangst neemt. Dat is het verhaal. Laat hem goed tot u doordringen. Zie. Nee, ik kan wel schriftgedeelte noemen. Hebreeën 12 spreekt ook over deze dingen. Dingen die eigenlijk geen uitleg behoeven, maar vooruit. Maar Hebreeën 12... zegt dat wij met leidzaamheid zouden lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Dat is vers 1. Ziende op de overste leidsman en volleinde des geloofs, namelijk Jezus, die zelf die loopbaan des geloofs, de zijne namelijk, gelopen heeft, zijn loopbaan. Dat was die van het kruis, van de schande. En die heeft dus zijn loopbaan gelopen, heeft het kruis verdragen, heeft schande veracht. En het resultaat van het lopen van zijn loopbaan is dat hij inmiddels is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Onder verwijzing natuurlijk naar Psalm 110, maar staat er niet eens meer bij, zie ik. Toe aan. Maar we zouden een voorbeeld nemen aan de Heer en zo ook onze loopbaan lopen. Dat is geen lolletje, die loopbaan aan zich. Maar het lopen van die loopbaan heeft tot doel onze tuchtiging, onze kastijding, dan wel onze opvoeding, wat in de Bijbel, in de Statenvertaling althans, volstrekt synonieme begrippen zijn. Dan staat in vers 5. Gij hebt vergeten de vermaning die tot u als zonen, als tot zonen spreekt. Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heeren, bezwijkt niet als gij hem van hem bestraft wordt, want dien de Heer lief heeft, kastijdt hij, kortom, hij geeselt, dat is nog een synoniem hier voor opvoeden trouwens, hij geeselt een iedere zoon die hij aanneemt, maar dat is gewoon aanstellen, maar nu met een andere term. En dan vers 7, indien gij de kastijding verdraagt, tegenwoordige tijd, zo gedraagt, tegenwoordige tijd, zich God jegens u als zonen. Let op, tegenwoordige tijd, er staat niet, indien gij de kastijding verdraagt, zo zal God zich jegens u als zonen gedragen. Dat is ongetwijfeld zo, want het is niet wat er staat. Het gaat over het heden. De aanstelling tot zoon, die komt pas officieel aan het einde van de loopbaan. Bij de verlossing van ons lichaam. Maar het neemt niet weg dat we ver voor die tijd volwassenen zouden zijn. Toch? En daaruit zouden leven, is toch niks moeilijks aan? Je geeft toch niet de erfenis aan iemand die onvolwassen is? Dat is het hele punt altijd. Opvoeding heeft tot doel een volwassen mens te maken, bij voorkeur een die bekwaam is om de erfenis in ontvangst te nemen. Zie? Heel de Bijbel door is dat zo. Nou goed, ik laat dat ook maar weer rusten. Ik ga even terug naar 1 Korinthe 13. Nu blijft geloof, hoop en liefde. Deze drie, doch de meeste van deze is liefde. In elk geval, liefde wordt beschouwd als kenmerk, als attribuut van het wezen Gods. Dat is een plechtige term. U weet, er staat een paar keer in de Bijbel, God is dit en God is dat, met een zelfstandig naamwoord erachter. En ik bedoel dus niet, God is barmhartig, God is genadig, want dat zijn bijvoeglijke naamwoorden, die zijn zwakker. Maar als je een beetje bijbelstudie doet, officieel zal ik maar zeggen, dan moet je officieel ook leren onder het vak eigenlijke theologie. God is liefde, God is geest, zwart of wit uit de Bijbel, letterlijk. God is liefde, God is geest, God is licht. Niet naar hij geeft licht, dat is ook zo. Hij geeft liefde, is ook zo. Hij geeft geest, is ook waar trouwens. Maar het staat er veel sterker. Het is de uitdrukking van zijn wezen. Voor zover dat soort dingen door ons begrepen kunnen worden. Maar in ieder geval, hier staat, liefde is de hoogste van al deze. De meeste van deze is de liefde. Natuurlijk, het is wezenskenmerk van God. Het blijft. Liefde brengt gemeenschap. Voor mijn part, liefde is gemeenschap. En gemeenschap heeft tot doel altijd te blijven. Dat is iets wat wij mensen ons in een vergankelijke wereld niet voor kunnen stellen. En daarom wordt er erg veel gefilosofeerd, dan wel gespeculeerd over wat liefde eigenlijk is. Zonder dat men tot het wezen ervan kan doordringen. Dat is eenvoudig, omdat het wezen ervan is God zelf. En daar kan men niet bij doordringen. God kan zich wel aan ons openbaren. Dat is wat hij doet in zijn woord. Maar wat die andere begrippen betreft, wij zongen er straks. Wat zongen wij? Het geloof overgaat in aanschouwen. Ja, en onderweg hier naartoe had ik een ander lied in gedachten. Als de hoop wordt vervuld. Dat lied, weet je welk lied dat is? Mijn scheepje verlangt naar de haven. Is dat gezongen door de zingende zusjes, ontleend aan de bundel van glorieklokken. En zo wordt het eindigt ongeveer met als de hoop wordt vervuld en de blijdschap onthuld. En dan nog een slotregel die me niet binnen wil schieten. Zodat u ziet dat dit toch redelijk bekende begrippen zijn. Hè? De hoop wordt vervuld. En geloof ook. Dat is waarschijnlijk ontleend eveneens aan 2 Korinthe. Ik doe het er niet om. Maar ja, je vindt daar hetzelfde onderwerp min of meer. 2 Korinthe, we waren al in 3 en 4. En nu komen wij, want 4, 2 Korinthe 4 was vers 2. Wij hebben verworpen de bedekselen der schande. Daar was ik er straks naar onderweg, maar ik raakte de draad kwijt, weet u wel. Wij hebben verworpen die bedekkingen. Want ons evangelie is niet bedekt, behalve bij degene die er zelf een bedekking overleggen. En de duivel doet dat ook, dat is vers 3 en 4. Maar wij doen het niet. Wij halen juist de bedekking eraf, bewust, hè? Maar daarna kwam ik in 2 Korinthe 5. Daar moeten we ook binnenkort naartoe, omdat daar gesproken wordt feitelijk over onze hoop, namelijk over onze specifieke toekomstverwachting. Die zal vervuld worden, want wat ons beloofd is, gaf ons hoop. Maar als wat beloofd is vervuld wordt, dat wil zeggen we ontvangen wat ons beloofd is, dan is daarmee de hoop vervuld en dus beëindigd. Nee, dan is er geen hoop meer, zeggen we dan. Maar dat klinkt zo negatief bij ons mensen. Ten onrechte trouwens. Maar dat is een nog uitgebreider verhaal. Misschien dat ik het er nog over heb. Maar hier in vers... In 2 Korinthe 5 staat in vers 6... Nou, eerst vers 5. Die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Dat is een uitdrukking die ook op andere plaatsen voorkomt. Het idee is namelijk dat die geest ons onderpand is. Namelijk, die geest is de garantie dat wij in staat zijn om aan Gods eisen te voldoen. Dat wil zeggen, om te wandelen waar de roeping waarmee wij geroepen zijn. Kortom, de geest leidt ons naar onze zoonstelling. Letterlijk staat het zo trouwens in Romeinen 8. Die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. En Galaten voegt eraan toe, die door de geest geleid worden, zijn niet onder de wet. Dan heb je het samen weer bij elkaar. Je moet volwassen worden van de wet om volwassen te worden. Toch? Wet is voor kinderen. Ook Galaten. Maar hier staat, we hebben die geest ontvangen als onderpand, want die geest heeft ons bekwaam gemaakt om God te dienen enzovoorts. Vers 6. Wij dan hebben altijd goede moed en weten... Dat is niet wat wij vermoeden of ons wijs maken of uitgedacht hebben, maar is wat God ons geleerd heeft. Wij weten dat wij inwonende in het lichaam uitwonen van de Heere, want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Dus inderdaad, geloof wordt, wat was het woord? Ik ben hem weer kwijt. Wordt veranderd, gaat over, dat was het. Gaat over in aanschouwen. Dat is inderdaad volstrekt de Bijbelse uitdrukking, waarna je je afvraagt, maar is het daarna dan nog geloof? Of houdt het geloof op? Wel, vorige keer zijn we geëindigd met Hebreeën 11, waar staat het geloof is de vaste grond van de dingen die men hoopt. En een vaste grond bewijst staat er dan van zaken die men niet ziet. Uit het vers zou je kunnen concluderen dat als de dingen die ons beloofd zijn en die we dus hopen, als die ons gegeven worden, dat is die zoonstelling, want daar gaat het over in die hoofdstukken, zou je kunnen concluderen dat in ieder geval hoop vervuld is en die is het dan niet meer. Maar je kunt er ook uit concluderen dat aangezien geloof de vaste grond is voor de dingen die men hoopt, dat er dan dus ook geen geloof meer is. Dat laatste, dat klopt niet helemaal. Het ligt voor de hand, maar het klopt niet helemaal. Dat komt door de echte betekenis van geloof. Geloof is namelijk vertrouwen op wat meegedeeld is. Letterlijk. Volgens mijn woordenboek. Niet Bijbels woordenboek, gewone woordenboek. Maar in de Bijbel betekent het niet wat anders. Geloof is geloof in wat er gezegd is, eventueel in wat er geschreven is. Kortom, het is geloof in wat is medegedeeld. De boodschap. Meestal neem ik het weerbericht als voorbeeld, maar ik zal je dat besparen. Het is maar de vraag of je erin gelooft. Dat is de betekenis van geloof. Daarnaast is het zo dat God per definitie, volgens de Bijbel namelijk, spreekt over toekomstige dingen. Er is een hele discussie over in Jesaja namelijk. Hè? Wie is de echte God? Degene die spreekt? Nee, afgoden spreken soms ook. Ze hebben wel niks te zeggen. Maar ja, je ziet, het zijn net mensen. Ook als ze niks te zeggen hebben, praten ze. Hè? En papegaaien natuurlijk. Maar ze zeggen soms wel wat, maar het is niks zinnigs. Daarom heten ze stomme afgoden. Maar God spreekt en hij spreekt over de toekomst. Per definitie. Ook al is die toekomst inmiddels al verleden. Er staat in Jesaja, ik meen 45, om maar eens wat te noemen. Maar staat op meerdere plaatsen daar. Er staat dat God per definitie spreekt over wat nog komen gaat. En dat kan iedereen controleren achteraf. Die God die die dingen heeft aangekondigd en die ook daadwerkelijk gebeurd zijn, is dus de enige echte God. En er is er maar één die dat zo doet. God per definitie spreekt ons over de toekomst. En zelfs als hij spreekt over het verleden, is het idee dat het verleden illustratief is voor de toekomst. Heb je dat? Het gaat altijd over de toekomst. Vandaar dat geloof en hoop rechtstreeks aan elkaar verbonden zijn. Geloof is vertrouwen in wat God gezegd heeft, maar God heeft gesproken over de toekomst. Dus geloof brengt hoop. Vandaar Hebreeën 11, geloof is een vaste grond voor de dingen die men hoopt. Maar waar geloof in essentie vertrouwen is, heb ik nooit het idee dat geloof ooit overgaat of zo. Dat blijft altijd zo, dat we vertrouwen op de Heer. Ook in de toekomst, lijkt mij. Maar goed, dat is mijn punt ook verder niet. Wat ik zeker weet is dat in 1 Korinthe 13 staat dat als wij volwassenen geworden zijn, dan blijft geloof. Precies, daar leven wij uit. Wij wandelen door geloof. Toch? En verder staat er, u blijft hoop. Maar hoop is wat moeilijker, omdat in de Bijbel heb ik nooit het begrip hoop kunnen vinden, in een soortgelijk verband althans, op hoog niveau, heb ik nooit het begrip hoop kunnen vinden in verband met dingen die liggen voorbij de wederkomst van Christus, een nieuwe schepping, dan wel opname van de gemeente, of hoe je dat maar noemen moet. Ik bedoel dit, als we straks verlost zijn van ons lichaam en een verheerlijk lichaam hebben ontvangen, heb ik nog nooit ergens gelezen dat er dan nog hoop is. Ik heb wel eens gelezen dat er dan geen hoop meer is. Dat wil zeggen voor degenen die het gemist hebben. Als u begrijpt wat ik nu zeg. Kijk, bij ons is de gedachte dat er altijd hoop moet zijn, want hoop doet leven en zonder leven, zonder hoop is er geen leven en zonder leven is er geen hoop en al dat soort dingen. Kortom, dat is het lied, maar misschien wordt het morgen beter. Maar die staat niet in de bundel. Dat hebben wij mensen nodig namelijk. Er is een goede reden voor. Alles wat wij kennen in onze levens en om ons heen is per definitie onvolmaakt. Wij worden er ook mee geconfronteerd en krijgen dan vanzelf de hoop dat aangezien de dag van morgen weer een andere dag is, dat misschien toevalligerwijze wij morgen dan wel de voetbalpool winnen of wat het maar was. In ieder geval, misschien wordt het morgen beter. En onze cultuur, onze westerse, andere praat ik nou even niet over, maar zeker onze westerse cultuur is daar helemaal op ingericht. Heel ons doen en denken is gericht op ontwikkeling, op evolutie, op groei enzovoorts. Er zijn maar twee mogelijkheden, of het groeit of het gaat dood. Ik heb me dat eens laten uitleggen door een econoom. Ik heb het niet allemaal kunnen onthouden, maar het kwam erop neer. Als je bedrijf niet groeit, ga je naar de haaien, dat rijmt beter. Ja, maar dat is familie van de Filistijnen. Dat weet je, de Filistijnen hadden een vissengod, dus dat moet een haai geweest zijn. Daar gingen zij naartoe. Maar in elk geval, er zijn maar twee mogelijkheden. Of het groeit, of het stort in. Eén van de twee. En wij mensen hebben dat nodig. Hoop voor de toekomst. Nu heb ik eens een keer, nou ja, ik moet het zo niet zeggen, maar ik zal het helemaal neutraal zeggen. De prediker in het Oude Testament, de prediker leert ons wat anders. De prediker zegt, stelt zich de vraag, hoe komt het toch dat als het je een keer goed gaat een tijdje in het leven, dat het daarna weer zoveel slechter gaat? Hoe komt dat toch? En de vertalers zijn een beetje in het vers blijven steken, er staat er hoogst ongelukkig. Je moet dan ook oefenen om dat te kunnen lezen, denk ik wel eens. Maar wat er dan staat is, God heeft dat zo gemaakt, opdat de mens niet zijn verwachting zou stellen op de dingen die nog komen moeten, onder de zon wel te verstaan. Dat wil zeggen, God heeft het zo gemaakt, omdat de mens zou leren dat het niet beter wordt. Het gaat op en neer, maar het wordt niet beter. Soms wordt het weer beter, maar daarna gaat het logischerwijze weer slechter. Onder het motto, de wal zal het schip keren. Ik ben hier op Urk, dus een beetje couleur lokaal erin doen. Maar zoiets, hè. Dat gaat op en neer. De bekende levendzee. Waarna men dus denkt, mijn bootje verlangt naar de haven. Maar goed. Want je wordt er toch maar zeeziek van. Het gaat maar op en neer. Maar de prediker zegt, het gaat niet om de toekomst. Dat is een misverstand. Dat werken aan iets wat in de toekomst gerealiseerd moet worden. Hij zegt, dat is onzin. Er wordt niks gerealiseerd. En als het wel gerealiseerd wordt, verdwijnt het daarna toch weer. Dus schiet echt niet op. En uitgebreid, hoofdstukken lang, wordt dat uiteengezet. Niet maar in een ongelukkig vers. Gewoon, dat is de algemene strekking van pak een beetje de eerste helft. Er zijn maar 12, maar de eerste helft hoofdstukken van het boek. En elke keer, ik geloof tot 7 keer toe, als ik het goed onthouden heb, komt de prediker terug bij de conclusie. De conclusie is dat het niet gaat over morgen, het gaat over vandaag. Hoezo hoop? Onder de zon is geen hoop. Het is ook niet de bedoeling dat we altijd maar ons uit zouden strekken naar de toekomst. In essentie zou de mens vandaag leven, daar ook van genieten. En als hij het niet doet, moet hij daar verantwoording voor afleggen. Staat er ook nog in. Dat denken zelden mensen aan, maar het is wel zo. Men zou de dag plukken. Ja, dat staat dus niet zo in de Bijbel. Dat heeft iemand anders zo bedacht, zo'n zin. Maar het is wel Bijbels. En het hele punt is dat deze oude wereld waarin alles vergaat en verandert, die wordt beheerst door het idee, morgen wordt het beter, moeten we eraan bouwen, het moet groeien, we moeten hoop hebben. Misschien beleven wij het niet, maar dan onze kinderen, zei een collega van me, waarvan achteraf bleek dat hij van de vakbond was. Maar goed, ik beleef het niet, had dus een snorretje net als Drees. Maar goed, ja, wij beleven het niet meer, maar onze kinderen wel. Het klonk allemaal heel nobel, maar er komt natuurlijk toch niks van terecht. Zie? Maar het is niet de bedoeling dat altijd alles maar vooruit gaat. De klok gaat vooruit, ja, en dat is ongeveer het enige dat vooruit gaat. Zie? En als we straks een nieuwe schepping hebben, is niet de bedoeling dat in die nieuwe schepping nog van alles ontwikkeld wordt, omdat het niet deugt, omdat het vergankelijk is, omdat het verbeterd moet worden, enzovoorts. Hoezo hoop? Denk hier alsjeblieft over na. De bedoeling is niet dat het allemaal maar voortjakkert. En in de nieuwe schepping gebeurt dat niet. Geloof er niks van. Mijn Bijbel spreekt over hoop in dit leven. En die hoop wordt eventueel vervuld in een nieuwe schepping. En wat die hoop dan ongeveer inhoudt, ja, dat is afhankelijk van wat God u mij beloofd heeft. En eventueel wat hij in andere tijden aan anderen beloofd heeft, want die verschillen bestaan dan ook nog. Maar dat is die hoop, gebaseerd op wat God zwart op wit heeft beloofd. Maar als dat voltooid is, is het ook voltooid. En het idee dat je niet kan leven zonder toekomstverwachting, dat is maar dwaas. Dat is het idee in deze wereld. Maar het hoort niet zo. De vloek van de mens is dat hij leeft met de last van gisteren, hij heeft een verleden. En hij ziet uit naar de toekomst, probeert te bouwen aan een betere toekomst. Hoor je de politici altijd zeggen, bouwen aan een betere toekomst, enzovoort. En men vergeet vandaag te leven. En als men al leeft, is het in de waan van de dag. Dat wil zeggen, van alles heeft men een vertekend beeld. Altijd. We worden van muggen olifanten gemaakt, enzovoort. Later moeten we er ook om lachen. Maar goed, zo is het nou eenmaal. Heb u dat? Maar de Bijbel zegt, men zou vandaag leven. En dus ook vandaag kiezen om de Heer te dienen en al dat soort zaken meer. En het dan vandaag ook doen. En een van de werkelijk Bijbelse aanbevelingen is die van gisteren is voorbij. Morgen komt nog en vandaag zorgt de Heer. Dat is een goeie. Want dat is Bijbels verantwoord. Zie? En vanmorgen heeft de Heer ons wat beloofd. Dat is die zoonstelling, maar die is beloofd alleen aan degene die zich laten tuchtigen. Dat was weer de Hebreeën 12. Dat wil zeggen voor degene die nu al zonen zijn, of althans dat willen worden en daar de consequenties van dragen. En daartoe lopen wij onze loopbaan. Niet omdat een doel bereikt moet worden, maar omdat wij terwijl wij die loopbaan lopen, getuchtigd zouden worden, ervaring op zouden doen, levenservaring, volwassen zouden worden. En dat betekent dus dat we voor de volle 100% leren vertrouwen op de kracht die de Heer ons verleent en op het werk dat Hij, goede werk dat Hij in ons begonnen is en zal voleindigen tot op de dag van Christus. Maar wat de Heer doet, is bedekking wegnemen. Kom tot mij, zei Hij. En Hij stuurt je niet naar een andere instantie. Wij waren bij de begrippen geloof, hoop en liefde in het laatste van 1 Korinthe 13. Waaruit mogen blijken dat de apostel niet spreekt over de toekomst, maar over het heden. Nu blijft Geloof, hoop en liefde. Die uitdrukking, die krijgt zijn betekenis doordat in de voorgaande verse gezegd wordt dat dingen zouden verdwijnen, dat dingen niet zouden blijven. Anders heeft het niet zoveel zin om het zo te zeggen. Nu blijft geloof, hoop en liefde. Maar het punt is dat terwijl andere dingen, namelijk op zijn minst bepaalde gaven, zouden verdwijnen, zou niettemin geloof, hoop en liefde blijven. Waarbij ik het toch maar op wijs dat die gaven die genoemd worden, specifiek, dat is die van profetieën en talen en die van het woord der kennis, ontleend aan hoofdstuk 12, vers 8... dat die specifieke gaven alles van doen hebben met de, wat heet het fundament leggen. Dat wil zeggen, het waren de apostelen en profeten die het fundament gelegd hebben voor de bouw van de tempel, namelijk voor de bouw van de gemeente. Het heeft dus ook iets van doen met kind zijn. Het is het begin van het een en ander. En in het begin zijn bepaalde zaken nodig die later niet meer nodig zijn. En dat geldt inderdaad specifiek voor iets als profetie. Voor de apostelschap geldt het ook, maar dat is, wordt algemeen wel geaccepteerd, geloof ik. Behalve bij de apostolischen, heet dat. Maar die gaven hebben van doen met het leggen van het fundament. Daar hebben we het ook over gehad, dacht ik. Dus daar hoef ik nou ook niet meer op terug te komen. Maar het gaat er maar om dat we het verband van het schriftgedeelte vasthouden. Bepaalde zaken verdwijnen omdat ze met het fundament dan wel met het kindschap van doen hebben. Met de allereerste beginselen, zo heet dat in Hebreeën 6 bijvoorbeeld, waar het over hetzelfde gaat, hè? Over kinderen, baby's, volwassenen. En de apostel spreekt dan in verband met kinderen over melk en over de eerste beginselen der leer van Christus. Voor die eerste beginselen waren bepaalde dingen nodig, maar daarna uiteraard niet meer. En dat is wat de apostel zegt. En daarna zegt hij, maar die vrucht van de geest blijft in elk geval. En meer specifiek, de meest kenmerkende dingen zijn geloof, hoop en liefde. In ons leven als volwassen kinderen Gods. Geloof is vertrouwen, maar niettemin vertrouwen op dingen die ons voor de toekomst beloofd zijn. Maar daarmee kom je terecht bij het begrip hoop. En ik hoop dat u daarvan begrepen hebt dat hoop inderdaad in de Bijbel een tijdelijke aangelegenheid is. Hè. Hoop is er niet om de hoop. Hoop is er omdat er wat beloofd is. En zodra wat beloofd is vervuld is geworden, verdwijnt de hoop. En in dat verband had ik het even over die kenmerken van onze oude wereld, waarin alles draait om toekomstverwachting, waar iedereen het idee schijnt te hebben dat de toekomst gecreëerd moet worden, terwijl die nooit aanvangt. Dat weet u, want het blijft altijd heden, zegt de Bijbel. Hè? De Bijbel zegt, het is altijd heden, het wordt niet morgen. Het is altijd heden. Maar wel aardig is om even erop te wijzen dat zuurdesem in de Bijbel nou precies de uitbeelding is van deze beginselen. Dat wil zeggen van dat beginsel van het moet groeien, het moet groter worden, er moet ergens aan gebouwd worden, het moet zich ontwikkelen enzovoorts. Want zuurdesem, dat weet u, dat is een, dat is deeg, maar het wordt verzuurd en daardoor zwelt het op. Blaast het op, dat is de term die in het Nieuwe Testament gebruikt wordt. Het blaast op, dat wil zeggen, het doet zich groter voor dan het werkelijk is. En aan die groei is uiteraard een grens. Het kan zich niet tot in het oneindige opblazen. Maar zuurdesem is in werkelijkheid in de Bijbel de uitbeelding van zonde. En in het bijzonder van valse leer. Via de Bijbelse verklaring zelf. Zuurdesem is zuurdesem de fariseeën der Sadduceeën en der Herodianen. En later wordt het nog een keer genoemd in dus 1 Korinthe 5 wordt het nog genoemd. En daar is het een beeld van de wet dan wel van vleeselijke beginselen. Maar dat is precies wat het is. Het is een leer die zegt dat dingen ontwikkeld moeten worden. Wel, dat hoeft helemaal niet. De bedoeling is dat dingen constant zouden zijn en blijven. En daaruit zal men leven. Zie je? Dat andere, dat heet ook jagen in de Bijbel. Jagen naar dingen in de toekomst. En ik weet wel dat het woord jagen heel enkele keer in positieve zin gebruikt wordt. Maar gewoonlijk in negatieve zin. De grote jagers uit de Bijbel zijn Nimrod en Esau. En dat was niet best. Maar jagen is het najagen van enzovoort. Het proberen iets in de toekomst ooit nog een keer te bereiken. En als een mens dan toch wil jagen is eigenlijk de gedachte bij de apostel Paulus, dan zou men jagen naar het wit, namelijk naar de prijs der roeping Gods, die van boven is. Dat is Filippenzen, hoofdstuk 3 geloof ik nog. Niet omdat jagen een zo'n gunstig begrip is, maar het wordt hier op een positieve wijze toegepast. Als een mens dan toch, als u en ik, ook als gelovigen, dan toch de neiging hebben om ons uit te strekken naar de toekomst, wel, laten we ons uitstrekken naar die toekomst, namelijk onze zoonstelling, dan wel onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Opdat hij van ons zou zeggen, welaan dan gij goede en getrouwe dienstknecht enzovoorts. Dat is waar het over gaat, hè? Nou goed. Zeur deze, groei dus, is in de Bijbel helemaal niet positief. Het moet een keer ophouden. Daar gaat het nou juist om. Vandaar dat wij als gelovigen, niet alleen omdat de prediker het zegt in het Oude Testament, maar zeker wij als wedergeboren mensen in de eerste plaats vergenoegd zouden zijn met het tegenwoordige, heet dat. Ik meen in een brief aan Timotheus, maar ik wil me zo gauw niet te binnen schieten. Wij zouden vergenoegd zijn, genoeg hebben aan, tevreden zijn met wat er is en wat wij hebben. Moeten we dan niet toch jagen naar het wit? Jawel, maar het punt is dat in werkelijkheid de Heer dat in ons bewerkstelligt. Het is goed voor ons om dat te weten en om onze verwachting te stellen op de vervulling van wat God aan ons beloofd heeft, want dat is onze hoop en die hoop eindigt dus een keer. En dat wij een leven, een omstandigheid waarin geen ontwikkeling zit, niet kunnen voorstellen. Nee, maar wij kunnen ons ook niet een omstandigheid voorstellen waarin het verderf niet heerst. Dat kennen wij in deze oude wereld niet. Dus we moeten niet zeggen, wij kunnen ons dat niet voorstellen, dus zal het niet zo wezen. In de Bijbel kom je niet anders tegen dan, wij hebben hoop hier en die hoop wordt vervuld als wij verlost worden van het lichaam. Met opzet gebruik ik de Bijbelse term, zodat er geen misverstand over kan bestaan. Kijk, wat ik met u zou willen lezen in dit verband is in ieder geval Romein hoofdstuk 8. Maar dan denk ik weer, dat heb ik misschien toch vorige keer al gedaan. Maar goed, Romein hoofdstuk 8, waar gezegd wordt dat wij verwachten het een en ander. Vers 23, wij verwachten de zoonstelling. Dat er wat anders staat in de Statenvertaling, dat leg ik niet elke keer uit. Dus nu ook niet, hè. Er staat gewoon zoonstelling. Wij verwachten de zoonstelling, comma, de verlossing onze lichaams. Namelijk mag, dat is het ook. Het kan ook zijn gepaardgaande met, maar het valt in ieder geval samen. De zoonstelling, dat is de verlossing van ons lichaam. Waarbij ik toch voor alle duidelijkheid op wijs, zo in een losse opmerking, dat in de schrift nooit uitgezien wordt naar ons lichamelijk overlijden, maar er wordt uitgezien naar de verandering van ons lichaam. Er wordt gesproken over wij die levend overblijven enzovoorts. De verlossing van ons lichaam is dus bij wat wij noemen de opname van de gemeente. Hetzelfde geldt voor 2 Korinthe 5, waar we ook al waren. Vers 1, wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakel, gebroken wordt, wij een gebouw hebben bij God. Dat gaat niet over ons lichamelijk overlijden, gaat over de opneming van de gemeente, gepaardgaande met de rechterstoel van Christus. Lees het gedeelte maar. Een andere verwachting hebben wij niet. Dat is waar wij naar uitzien. Dat is onze hoop. En onze hoop is niet te sterven hier. Onze hoop is onze aanstelling, dat wil zeggen de openbaring van de heerlijkheid of hoe dat maar heten mag. En het andere wordt niet eens benoemd. Wat ook vooral tot u doordringen, hè. Wij verwachten de zoonstelling. Dat is niet wanneer wij lichamelijk overlijden, maar wanneer wij definitief het definitieve verheerlijkte lichaam zullen ontvangen. En dat is niet bij ons overlijden, dat is bij de opneming van de gemeente. Dan zeg je, ja, vreemde leren over de opname van de gemeente. Dan zeg ik, oké, dan doen we het anders. Dat mag ik eigenlijk niet, maar voor de gelegenheid dan doen we het anders. Officiële, gangbare kerkelijke leer is dat het oordeel plaatsvindt op de jongste dag. Zonder uitzondering. Wij geloven in uitzonderingen, want de hele gemeente is een uitzondering. Dus vooruit maar weer, hè. Maar men gelooft dat het oordeel plaatsvindt op de jongste dag. Dat betekent dus niet bij het lichamelijk overlijden, maar pas later, logischerwijze. Hebben jullie? Daar zit dus een periode tussen. En dat klopt ook, want in elk geval voor de oud-testamentische gelovigen geldt dat in elk geval. Ze zullen opstaan, wat zei ze ook weer? Ja, Heer, ik weet dat hij zal opstaan ten laatste dagen. Dat was ook correct, maar hij stond eerder op voor de opstanding van Christus en leefde nog na de opstanding van Christus, zodat hij daarna weliswaar weer is overleden, Lazarus. Maar sindsdien hoort hij wel bij de gemeente. Als de gemeente van eerstelingen onder het nieuwe verbond sinds de opstanding van Christus en zijn volgende opstanding is dus niet de laatste dagen alsnog, maar is alsnog bij de opneming van de gemeente. Dat maakt al een verschil uit. En zo zijn er nog een paar van die voorbeelden te noemen uit de Bijbel. Maar waar het nou even om gaat is dit, dat het hele idee van dat er een periode passeert tussen het overlijden en het definitieve oordeel, dat hele idee is helemaal zo vreemd niet. Dat is algemeen gangbare christelijke opvatting hoor. Dat men ermee sjoemelt in dagelijks leven en zegt als iemand is overleden dat hij nu voor zijn rechter staat, dat weet ik ook wel, maar het is in strijd met wat men officieel gelooft. Officieel gelooft men, dat is pas op de jongste dag. Er zit een periode tussen. Nou, wat ik nu net zei over ons, is eigenlijk precies hetzelfde. Namelijk, eventueel overlijden wij. Onze werkelijke toekomstverwachting is de opname van de gemeente. Als je moeite hebt met woord, zeg ik de openbaring voor de rechterstoel van Christus. En, want daar zien wij naar uit. Niet alleen wij die levend overgebleven zijn, maar ook degenen die in Christus ontslapen zijn. 1 Korinthe 4. Nou goed, misschien dat we het daar volgende keer uitgebreider over hebben, maar dat moet ik nu even voortmaken. We hebben het beslot over onze hoop. En onze hoop is verlossing van ons lichaam en daarmee onze aanstelling in dat eerstgeboorterecht tot zonen. Ook tot ons zal gezegd worden wat eerder tot de Heer Jezus gezegd is. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Staat het ook expliciet in de Bijbel? Het antwoord is niet dat ik weet. Staat er niet bij. Maar als u zou vragen, staat het ook impliciet in de Bijbel? Impliciet. Dan zeg je ja, het staat impliciet in de Bijbel. Want de uitdrukking is ontleend aan Psalm 2. Gij zegt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En gaat iets verder met, ik zal de heidenen geven tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan, gelijk een pottenbakkersvat. Maar die woorden worden via openbaring 2, meen ik, op ons, op de gemeente toegepast. Waarbij de Heer zegt, niet alleen dat dat onze erfenis is, maar hij zegt ook, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Met andere woorden, die woorden uit Psalm 2 over de Heer Jezus Christus zijn wel degelijk woorden ook over zijn lichaam, over de gemeente namelijk. Onder het motto, wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Die hebt u toch hopelijk, hè? Nou goed, dat is onze zoonstelling. En zoals de Heer tot zoon werd gesteld in zijn opstanding, zo zullen ook wij tot zoon worden gesteld in de opstanding en voor zover wij levend overblijven, zouden wij bij die gelegenheid veranderd worden. Dat is 1 Thessalonicense 4, maar die hoop ik een volgende keer nog uit te leggen, want dat is toch de voltooiing eigenlijk van onze tegenwoordige bedeling waarin de gemeente gebouwd wordt. Maar we zijn dicht in de buurt in verband met onze hoop. In verband met die hoop staat in vers 24 van Romeinen 8, wij zijn in hoop zalig geworden. Overeenkomend met 2 Korinthe 5, wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Die hebben we straks al gelezen. En hier staat, wij zijn in hoop zalig geworden. De hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet en dus nog niet zien, zo verwachten wij het met passie. Dat is wat er staat. Petrus noemt dat, wij zijn, zoek hem meteen maar even op trouwens. Petrus noemt dat in 1 Petrus 1 vers 3. Een levende hoop. Dat is verwachting met passie. Let op, het actieve, het woord passie, suggereert passiviteit, helaas. Maar dat is het niet. Passie is juist grote activiteit. Dan, dat is gedrevenheid, wat een minder mooi woord is als u het mij vraagt. Maar we hebben in Nederlands inmiddels geen betere meer. Leidzaamheid zou het goede woord zijn geweest. Maar dat was vroeger. Passie, met grote activiteit namelijk. Met kracht die dikwijls onze natuurlijke kracht ver te boven gaat. Dat is passie. Zoals je dat in onze dagen alleen nog in de sport tegenkomt. Bedoel ik, hè? Met fietsenzuster, ja. Of zoiets, hè? Dat is passie, leidzaamheid, doorzettingsvermogen. Voor leidzaamheid heeft de MBG-vertaling trouwens meestal volharding, heb ik laatst gezien. Volharding. Vooruit. Ik vind het nog zwak, want het hele begrip van gedrevenheid is eruit. Hè? Leidzaamheid wil zeggen dat men geleid met een korte ei wordt. Als men met een korte ei geleid wordt, dan is men leidzaam met een lange ei. Men wordt namelijk door iets of iemand anders geleid. En vandaar het andere woord gedrevenheid. Maar dat is wat leidenschap is. Het is niet passiviteit. Integendeel, het is activiteit. Worden geprikkeld tot activiteit. En daar gaat het hier ook over in 1 Petrus 1 vers 3. Waar staat dat God ons naar zijn grote barmhartigheid, niet wet, hè, naar zijn barmhartigheid, ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Dat wil zeggen een actieve hoop. Een hoop die wat met ons doet. Dat is leven immers, een levende hoop. En daarna staat er ook waaruit die levende hoop bestaat. Want het woordje tot wordt herhaald in het begin van vers 4. En dan komt het nog een keer en dan staat er dus: hij heeft ons wedergeboren tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor ons. Daar verandert dus niks meer aan, althans die erfenis neemt in ieder geval niet af. Zie? Van een erfenis van onvergankelijkheid. In Hebreeën 12, waar we vanavond al een paar keer waren, staat wij verwachten een onvergankelijk koninkrijk, een onbeweeglijk koninkrijk heet het, staat de vertaling. Dat zouden wij erven. En hier heet het een erfenis, een onvergankelijk erfenis, die voor ons in de hemel bewaard wordt, maar dat is onze levende hoop. En op het moment dat wij die erfenis ontvangen, is de hoop dus vervuld. En daarna is er geen hoop meer. Waarom zou er hoop zijn? Het gaat toch niet slecht? Beter kan niet. Hoezo hoop? Kijk, en die begrippen kunnen wij in die wereld onder de zon, om zo te zeggen, niet plaatsen, want er bestaat hier niet. Het kan altijd beter, hebben wij het idee. Het gaat wel steeds moeizamer, maar niettemin, we denken altijd dat het beter kan. En dat komt omdat we weten dat het volmaakte niet bereikt is. Niettemin streven wij naar het volmaakte. En hier wordt het nooit bereikt. Maar het hele punt is, daar wordt het wel bereikt. En dan houdt dat dus op. Wend maar aan de gedachte. Het is een rustgevende gedachte ook. Want in andere zin zijn wij volmaakt gesteld in Christus. Daar hoeft verder ook niks aan ontwikkeld te worden. Wat wij ontvangen hebben door wedergeboorte is in zichzelf volmaakt. Dat het zou uitwerken is een praktische zaak en dat is niet volmaakt. Vandaar dat je beide dingen in de Bijbel leest. Hè? Niet dat wij al volmaakt zijn. Nee, Paulus zegt niet dat ik al volmaakt ben. Weer Filippenzen 3. Maar ik jaag ernaar. Maar in Colossense zegt hij: wij zijn, of gij zijt, in hem volmaakt. Dan heeft het over twee verschillende dingen. Wij zijn volmaakt op grond van wie wij in Christus geworden zijn. Zoals de baby, als die geboren wordt, meteen gecontroleerd wordt, alle vingertjes, teentjes natellen of alles erop en eraan zit. Dat zit er nog niet allemaal op en aan, overigens. Want er zijn nog dingen die later nog bij moeten komen, heeft men mij verteld. Maar niettemin, we zeggen, het kind is volmaakt, mankeert niks, enzovoort. Daarna zou wel het een en ander daaruit tot ontwikkeling komen, het zou groeien. Tot een bepaald niveau, uiteraard, totdat het volwassen is, dat is het dan. En zo is het met ons als kinderen Gods. Wij zijn volmaakt gesteld in Christus. God ziet ons in Christus volmaakt, rekent ons volmaakt, enzovoorts. De bedoeling is dat wij dat leren verstaan en daaruit leven. En ons dus ook daarbij neerleggen. Ons accepteren zoals God ons accepteert. Met alles wat erbij hoort, dat wil zeggen, omdat wij volmaakt zijn, zijn wij dus ook bekwaam om hem te dienen en hebben wij geen enkel excuus om dat niet te doen. En voor zover ons iets zou ontbreken, geeft hij ons wat wij nodig hebben, sowieso. Staat er in het algemeen, dus dat is zo. Maar onze hoop is die erfenis. Meer wordt niet genoemd. Het wordt wel eens met andere woorden aangeduid. Bijvoorbeeld in Titus 2. Dat vind ik een mooie altijd, omdat het daar allemaal zo kort staat. Hè? In Titus vinden we, ik geloof wel tot drie keer toe, een hele samenvatting van het tegenwoordige werk Gods. En een van die samenvattingen vinden wij in Titus 2, vanaf vers 11. Want de zaligmakende genade, niet wet, de zaligmakende genade Gods is verschenen. Impliceren dat het als licht beschouwd moet worden. Is verschenen aan alle mensen. Het is dus voor iedereen bestemd. Let op, niet maar voor de happy few, de chosen few, zeggen de Engelsen. Wij noemen dat een gelovig overblijfsel, maar de chosen few. Niet maar voor de uitverkorenen of iets dergelijks. Het is verschenen aan alle mensen. Zie? Daarom wordt er ook aan alle mensen alom, zei Paulus, het evangelie gepredikt. Handelingen 17. Het is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons. Dat wil zeggen, de genade onderwijst alleen degene die geloven. Anderen wijzen het af, immers. Onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, dat heeft alles met zuurdeesem en groei en ontwikkeling te maken. Bouw aan de toekomst. Dat wij de goddeloosheid en wereldse begeerlijkheden verzakende, beperkt, matig namelijk, en rechtvaardig en godzalig dus, leven zouden in deze tegenwoordige eeuw, verwachtende, let op, het onvoltooid deelwoord, dat wil zeggen, het duidt de activiteit aan. Niet maar wij zijn in verwachting van, nee, wij zijn bezig te verwachten. Zo vertaalt mijn computer dat, hè. Die zegt ook wel eens dat hij bezig is iets te doen. Dat ligt hij meestal trouwens, maar dat doet er nou niet toe, hè. Dan zegt hij bezig te enzovoorts. En je weet dat hij niet bezig is, maar gewoon vastloopt, hè. Maar vooruit. Maar het is een bezigheid. Nee, dat is de vertaling altijd van het Engelse onvoltooid deelwoord, hè. Wij gebruiken het niet. Verwachtende, we zijn bezig dat te doen, want we jagen ernaar. Verwachtende de zalige hoop, namelijk, nou ja, die onvergankelijke, onverderfelijke, onverwelkelijke erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel, toch? Of verwachtende de aanstelling tot zonen. En voor deze keer staat er, verwachtende de zalige hoop, namelijk de verschijning, staat en, maar in de zin van namelijk, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God, namelijk en, namelijk. Namelijk onze zaligmaker, want die is onze grote God, toch? Onze zaligmaker, Christus Jezus. Wij verwachten de heerlijkheid. Wij verwachten zijn heerlijkheid. Want wij weten dat wij deel zouden hebben aan zijn heerlijkheid. En vooral in zijn verschijning. Dat is Colossense 3 weer. Wij weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dus wat verwachten wij? De verschijning der heerlijkheid van de grote God, onze zaligmaker Christus Jezus, die... En volgende vers spreekt dan over wat hij intussen doet. Zolang het zover nog niet is dus. Die zichzelf voor ons gegeven heeft. Let op, niet voor alle mensen uit vers 11, maar voor ons. Die door de genade onderwezen worden. Dat wil zeggen, voor ons als gelovigen heeft hij zichzelf gegeven. Opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. En voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. Een eigen volk. Dat zijn niet alle mensen, dat zijn alleen de gelovigen uiteraard. Dat is die ene gemeente. En hij zal die gemeente reinigen. Waarom moet de gemeente gereinigd worden? Ja, goed zo, zuster. Ja, dat is Hebreeën 9, vers 14. God, of de Heer, de hoge priester van het nieuwe verbond, de Heer Jezus Christus, reinigt onze harten van een kwaad geweten. Niet hij reinigt ons vlees. Hij doet gewoon straks het vlees helemaal weg. Het hoeft niet eens gereinigd te worden. Hij doet het sowieso weg. Hij reinigt onze harten van een kwaad geweten om de levende God te dienen. Nog een keer, want wij zijn bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen. Want onze bekwaamheid is uit God die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Etcetera, etcetera. Daartoe reinigt hij ons, naar het oud-testamentische voorbeeld trouwens van de priesters, die officieel gesteld waren in de dienst aan de Heere God. En voor dat doel werden zij dus eerst in bad gestopt. Nee, eerst helemaal, bij een priesterwijding om zo te zeggen. En daarna was het alleen handen wassen, voeten wassen, eventueel het gezicht wassen. En dat is wat de Heer aan ons doet. Dat is hoe hij zelf zijn hogepriesterlijke werk van onze dagen illustreerde in Johannes 13, in de voetwassing. Ongevraagd deed hij dat werk. Je kunt je er wel tegen verzetten, heeft Petrus ons geleerd, maar het is niet verstandig. Hebben we die nog? Dat moet ik duidelijker zijn. Als wij er niks tegen doen, reinigt hij ons. Als het niet gebeurt, als wij een kwaad geweten hebben, komt dat omdat wij ons niet laten reinigen. En hij reinigt ons met het bad des waters door het woord, dus dat is Efeze 5. Waar ook staat dat hij zich voor de gemeente heeft gegeven, met dezelfde woorden als hier, en daar staat het zelfs twee keer, heeft zich voor de gemeente overgegeven om die gemeente te reinigen enzovoorts. Zonder vlek of rimpel voor zich te stellen en zo verder. Er staat hier ook, en dat doet hij door het bad des waters, door het woord. Hier in Titus staat het trouwens in hoofdstuk 3 alsnog een keer, namelijk door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geestes. Maar het water is nog altijd een beeld van het woord van God. Een woord dat reinigende werking heeft op onze harten en dus op onze gewetens. Ik bedoel, mensen zeggen ons dat we bepaalde dingen niet mogen. De Heer zegt ons, alle dingen zijn ons geoorloofd. Dat is het punt niet. Het is niet aan de orde. Het is een verkeerde basis voor de ethiek. De basis van de ethiek is niet wat we mogen en wat we niet mogen. Het is niet wet. Het is genade. Dat is onze basis. Dat we leven uit wat de Heer ons geeft. En waar we leren verstaan dat hij ons eenmaal geheel gereinigd heeft door zijn dood en opstanding. En dat hij ons reinigen zou door het bad des waters des woords. Als we dat geleerd hebben, dan leren we vervolgens ook dat het niks verkeerds meer is dat wij recht staan tegenover de Heer. Dat wij geen last hebben van ons geweten. Niet omdat we het met een brandijzer hebben toegeschroeid, maar gewoon omdat de Heer zegt dat hij onze zonden niet meer zou gedenken en al dat soort zaken meer. Want dat is kenmerkend voor het nieuwe verbond. Dat staat allemaal zwart in de Bijbel. Zwart op wit in de Bijbel. Daar leven wij uit. Dat we naar menselijke maatstaven en dus ook naar wettige maatstaven niet deugen, naar de oude mens, dat is inderdaad waar. Maar als het goed is, hebben we er geen last van. Omdat de Heer ons verandert in ons denken, ook tot op zekere hoogte, althans in ons praktische leven, want waar onze harten gevuld worden met het woord van Christus dat rijkelijk in ons zal wonen, Colossense 3, dan verandert het niet alleen ons denken, maar ook ons praktische leven. Alleen niet naar het fatsoen, naar de vorm, naar het kader van menselijke ethiek, maar naar zijn normen. Hem gaat het erom dat er niks is wat ons in de weg staat om hem te dienen. En dat we dus met vrijmoedigheid hem dienen. En eventueel zelfs zijn woord spreken en al dat soort dingen meer. Dat is wat hij doet. En onze verwachting op grond daarvan, op grond van die dienst, is dan weer dat we daarvoor beloond zullen worden. Dat heeft hij gezegd. En het loon bestaat uit één erfenis die wij zouden ontvangen. Zie? En dat is wat wij verwachten. Dat is onze zalige hoop. Niet onze hoop is dat we nog eens een keer eeuwig leven ontvangen. Wij hebben dat eeuwig leven al lang ontvangen. Daar leven we uit. Wij zijn zijn eigendom. Dat is niet onze hoop. Onze hoop is ook niet dat we naar de hemel zouden gaan, want de Bijbel zegt, wij zijn met Christus gezet in de hemel, hebben daar een positie ontvangen, hebben een hemelsburgerschap, daar is ons leven met Christus verborgen bij God, daar gaan we niet naartoe. Daar zijn we al. Daarom kun je ook nergens lezen dat we er naartoe gaan, hè? Dat is niet te vinden. Hoe algemeen die gedachte ook is, maar je kan het in die Bijbel niet vinden. Er staat, wij zijn daar al. Het enige wat gebeuren zal, is dat we ontbonden zullen worden en met Christus zijn. Maar ook zolang wij gebonden zijn aan het lichaam, met woorden uit Filippenzen, ook zolang wij gebonden zijn aan het lichaam, zijn wij met Christus, hoor. Of niet dan? Paulus zegt, ontbonden te worden en met Christus te zijn is mij verreweg het beste. Maar hij zegt ook niet dat hij dan naar Christus toe gaat. Het zou suggereren dat hij, terwijl hij schrijft, niet met Christus is. Dat is toch niet zo? De Heer is toch met ons en in ons, alle dagen tot aan de voleinding der eeuw. En op een tegeltje las ik, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Dan moet je daarna niet in twijfel gaan trekken. Dat is inderdaad wat de Bijbel zegt. Wij zijn met hem. Wij zijn alleen nog gebonden en worden beperkt door het lichaam. Wel, daar zullen we uit verlost worden. Om in plaats daarvan een verheerlijk lichaam van hem te ontvangen, bij voorkeur niet naakt. Hoewel dat ook een heerlijk lichaam is, maar dan naakt. Maar bij voorkeur, zegt 2 Korinthe 5 weer, maar bij voorkeur overkleed. Of op zijn minst bekleed. Dat zijn de termen die daar gebruikt worden. En dan volgt, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, enzovoorts. Daarover hebben wij het hopelijk de volgende keer. Namelijk over die zalige hoop, opname van de gemeente. We zullen nu de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe Heiland, dat wij u mogen kennen als degene die eenmaal leed en stierf voor de zonden der wereld en dus ook voor ons. Maar boven alles dat we u nu mogen kennen als de opgewekte, de vorst des levens, de hoge priester van een nieuw verbond waaronder wij mogen leven. We zeggen u dank dat we deel hebben gekregen aan u en daarmee zeker ook aan het werk dat u doet. Een werk tot opbouw, tot roeping, verzameling van gemeenten in onze tegenwoordige tijd. We danken u dat we uit uw woord mogen leren dat u een goed werk aan ons begonnen hebt en dat u dat wilt voleindigen tot op de dag van Christus, opdat we daar loon zouden ontvangen voor hetgeen u hebt kunnen doen in onze levens en lichamen die we aan u ter beschikking hebben gesteld tot levend, heilig en Gode welbehagelijk offer. We danken u dat we mogen leren verstaan dat wij niet kinderen zouden zijn hier, die steeds heen en weer gedreven worden door allerlei wind der leer, maar dat wij zouden zijn standvastig, onwankelbaar en altijd overvloedig in het werk des Heren, als zonen, als volwassenen, opdat u zich tot ons zou gedragen als zonen en opdat wij daadwerkelijk die erfenis zouden ontvangen. Wij willen ons dan bij u aanbevelen op grond van uw eigen woord, waarin u ons oproept om tot u te komen. We vragen u, voltooit u dat werk aan ons, opdat we mogen wandelen daadwerkelijk in overeenstemming met die roeping waarmee u ons geroepen hebt, opdat onze levens zullen blijken te zijn tot eer van uw naam. Wees u dan ons nabij, met uw genade, met uw kracht, om Christus wil en op grond van uw beloften. Amen.